Laat onze jongeren nou hun talenten ontdekken.
Ja, super gaaf. En dat kan met een mbo-diploma.
Mbo is gewoon de schakel van onze samenleving.
Iedereen blinkt uit in zijn eigen vak en die hebben we nodig.
Vanuit het kantoor van de mbo-raad in Woerden is dit mbo Outside. De podcast over wat er speelt in het mbo. Het mbo als waardevolle opleiding, unieke kennispartner, opleider van toekomstige onmisbare werknemers en, last but not least, goede werkgever. Ik ben Esther de Hek, voormalig radiojournalist, nog steeds interviewer en moeder van een mbo'er. En dit zorgt ervoor dat ik afgelopen jaren echt van het mbo ben gaan houden en de enorme waarde ervan ging inzien. Het mbo verdient een ereplek in onderwijsland en mag volop schitteren. En dat gebeurt dan ook in deze podcast, waarin ik iedere aflevering op zijn werkkamer Adnan Tekin ontmoet, de voorzitter van de mbo-raad. Hebben we het over mbo'ers? En het mbo, dan gaat het meestal over de niveaus 3 en 4. Toch start een kleine kwart van alle mbo-studenten aanstaand schoolseizoen als entree-student of niveau 2-student op dat mbo. In deze aflevering zetten we hen in de spotlight. Dat gebeurt vanuit 3 hoofdvragen die we als rode lijn hanteren. Wie zijn zij? Hoe gaat het met hen? En waarom zijn entree-studenten en niveau 2-studenten onmisbaar voor de maatschappij? Adnan en ik hadden daar een geanimeerd gesprek over van ongeveer een half uurtje, dus het is een vrij korte aflevering. Mijn eerste vraag aan Adnan was wat deze groep studenten typeert. Hoe zou hij ze omschrijven?
Ja, het is een brede vraag, maar het is ook een diverse doelgroep, Esther. Het is een groep die uit verschillende compartimenten bij ons binnenkomt. Het kunnen nieuwkomers zijn die via een internationale schakelklas verder willen bij entree of bij niveau 2. Het kunnen jongeren zijn die waarin in hun leven iets is gebeurd waardoor ze van slag zijn geraakt, waardoor ze hun voortgezet onderwijs, opleiding niet hebben kunnen afmaken. Nou, die kunnen ook via mbo entree of niveau 2 bij ons binnenkomen. Het kunnen ook jongvolwassenen zijn die op een latere leeftijd, hè, dus in hun jeugd, geen opleiding hebben genoten, ook hun opleiding niet hebben afgemaakt, maar op een latere leeftijd toch denken van ja, ik wil weer aan de slag. Nou, die kunnen dan bij ons terechtkomen. En bij niveau 2 zit met name ook een hele grote groep die gewoon vanuit het VMBO komt en nog geen startkwalificatie heeft, want dat is wel het bijzondere aan niveau 2. We worden niet vaak gelijk geschakeld met het funderend onderwijs, maar met niveau 2 wel, omdat je op de HAVO, als je een HAVO en een VWO diploma hebt gehaald, dan heb je een startkwalificatie. En op niveau 2, als je die hebt behaald, krijg je ook een startkwalificatie. En die is ongelooflijk van belang voor de toekomst van deze jongeren.
En VMBO TL, het voormalige MAVO, nee, heb je geen startkwalificatie. Nee, nee. Dus dan kan je niet ergens aan de slag gaan.
Nee, dus dan kun je een paar routes volgen naar VMBO TL. Hè. Je kunt naar de HAVO of je kunt naar het MBO niveau 2 om je startkwalificatie te halen.
Oké, dat is de waaier. Het is een enorme waaier aan de verschillen en kleurrijkheid die niveau 2 en die mbo entree studenten, ja, die je noemt.
Ja, zeker.
Of hebben ze nog niet allemaal gehad?
Nou, ik denk dat we het grofweg de meeste hebben gehad. We hebben nog wel een belangrijke groep en die komen uit pro-VSO. Dat zijn leerlingen vanuit het praktijkonderwijs. Die hebben een rugzakje, die hebben wat meer moeite om te leren. En die bedienen wij ook via mbo entree. Vaak doen we dat bij de scholen van pro en VSO, maar onder verantwoordelijkheid van een mbo-school. Dus de examinering gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een mbo-school. En voor die studenten is het, of leerlingen is het wel van belang dat ze een beetje in een eigen veilige omgeving blijven. En als ze klaar zijn daarvoor, dan maken ze een overstap naar het mbo. En we zien daar ook prachtige voorbeelden, want ik doe vaak heel veel werkbezoeken. Mm-hmm. En ook rondom pro-VSO. Ik was vorige week bij ROC van Amsterdam. Is dat met name als ze van leerling student worden, dat heel veel van deze studenten opbloeien. En dat ze dus ook een vak gaan leren. En dat ze ook wat makkelijker kunnen meekomen in onze samenleving. En dat is ook een hele belangrijke groep voor ons. Ongeveer een kwart van de 16.000 mbo-entree-studenten die komen vanuit die route pro-VSO.
Oké. En toch, hè? Dus wat ik zei, het is een hele gevarieerde en brede groep. Toch wel even naar jou de vraag van, kun jij dus wel in 2 woorden zeggen wat hen karakteriseert en typeert?
In 2 woorden. Ik denk toch, als je kijkt naar de dienstverlening die wij doen, maatwerk. Wij moeten echt maatwerk leveren voor deze groep. En geduld. En zelfvertrouwen. Ja, mag ik er dan drie, noemen? Hè? Dus de maatwerk vanuit de instelling. Het is ook helemaal niet gek dat niveau 2 bekostiging nu sinds een paar jaar gelijk getrokken is met de bekostiging voor MBO entree. Daarvoor was het gelijk getrokken met niveau 3 en 4. Alleen de overheid heeft ook ingezien, ja, er moet veel meer maatwerk, veel meer begeleiding komen voor deze groep. Hè, dus dan zul je als instelling ook veel meer moeten leveren. Nou, dus de bekostiging is omhoog gegaan. Het gaat om 150 miljoen structureel per jaar. Het is niet niks, maar het is ook van belang omdat we dat geld hard nodig hebben om deze groep verder te brengen. Ja. Dus ik denk dat dat ze typeert. Ja, toch het geven van zelfvertrouwen. Ik denk dat dat ongelooflijk van belang is.
Omdat, en waarom?
Nou, omdat we toch ook wel die multiproblematiek zien bij deze groep. Hè. Het is niet eendimensionaal dat ze één uitdaging hebben in hun leven, maar je ziet gewoon multiproblematiek daar toenemen. Kan met schulden te maken hebben, kan met mentaal welzijn te maken hebben, kan met een scheiding te maken hebben, hè, in een gezin, waardoor kinderen van slag raken. Nou, het is van belang om daar echt ook de juiste hulp en ondersteuning te bieden in de opleiding. En als je daar wat meer tijd en ruimte krijgt, ook door je financiering, ja, is dat natuurlijk wat makkelijker. Mm-hmm. Dus dat zelfvertrouwen is echt ook heel erg van belang.
Ja, en voor deze aflevering van MBO Oud-Zuid dachten we zetten de MBO entree studenten en MBO 2 studenten in de spotlight. We geven ze eens wat aandacht, want dat is nodig.
Ja, kijk, jij begon zelf in jouw intro. We hebben het heel vaak over niveau 3 en 4. Hè. Dan gaat het ook heel vaak over de tekorten op de arbeidsmarkt, et cetera. Heel erg van belang, met name ook in de vitale sectoren. We hebben als maatschappij een hele grote uitdaging. Alleen deze groep heeft iets anders nodig. Deze groep wil je bij de samenleving houden. En daar is het MBO voor bedoeld, met name ook voor MBO entree en voor niveau 2, om ze binnen te halen. Om ze dat zelfvertrouwen te geven, om ze dat toekomstperspectief te geven en daarna pas na te denken naar welke rol zouden ze kunnen spelen op de arbeidsmarkt.
Kun je er eens gewoon een paar studenten uitpikken en ze eens voor ons inkleuren, gezicht geven?
Zeker, nou, ik pik er 3 uit die echt kleurrijk zijn, hè?
Ik was vorig jaar op werkbezoek bij Rijn IJssel. Dat is onze ROC in de omgeving van Arnhem. Daar kwam ik Farouzan tegen. Een jonge meisje, 18, 19 jaar, uit Iran. Was daar een minderheid. En is gevlucht naar Nederland. Was hier toen 8, 9 maanden. Sprak al heel goed Nederlands. Ik was daar echt trots op. Ik was ook stom verbaasd over.
Dat voel je dan ook echt trots?
Ja, dat voel ik, heb ik ook tegen haar gezegd. En zij zei tegen mij, luister meneer, dit Rijn IJssel is de eerste plek waar ik onderwijs heb gekregen. Want ze werd dus in Iran gediscrimineerd. Ze mocht geen formeel onderwijs volgen. En ik was dus heel trots dat wij als ROC en als MBO-sector haar die mogelijkheid bieden op 18, 19-jarige leeftijd. En ik zei, nou, wat is nou je droom? En ze zei, nou, ik wil politieagent worden. Ik zei, nou, volgens mij gaat je dat lukken, want ik zie die drive bij jou. Nou, dat is een voorbeeld die je dan tegenkomt. Hè? Dus echt een nieuwkomer. Maar ook Erik Corton. Hè?
Bekende radiopresentator.
Bekende radiopresentator. Schrijver van boeken. Een paar boeken ook geschreven. Hoogopgeleid, heeft een VWO-achtergrond. Maar die doet een BBL-opleiding. Bij private aanbieder. Op niveau 2 helpende zorg. Hè? Dus hij,
Hele bijzondere move. Maar wel ingegeven vanuit echt een missie, vanuit hemzelf.
Ja, omdat hij zijn vader heeft verzorgd. Nou, die is inmiddels overleden. En hij is achtergekomen, ja, dit wordt mijn roeping. Dit is mijn roeping. En hij heeft gekozen voor een niveau 2 opleiding. Wat ik al heel erg bijzonder vind. Want hij had ook voor niveau 3 of 4 kunnen kiezen met zijn achtergrond. Maar hij zei echt, ik wil die basisdingen leren, hè, aan het bed. Ik wil echt die basisdingen leren. Nou, dat is ook een niveau 2 student. En dan nog Dirk. Dirk is ook niveau 2 vrachtwagenchauffeur. Nou ja, en Dirk wist al heel snel dat hij vrachtwagenchauffeur wilde worden. Dus die denkt ook helemaal niet meer na over niveau 3 of 4.
Die woont ergens in de provincie.
Die woont ergens in de provincie en die wil vrachtwagenchauffeur worden. En zo zijn er heel veel Dirken op niveau 2. Hè? Dus onze timmermannen, de lassers, et cetera. Dat zijn allemaal opleidingen of beroepen waar je niveau 2 opleiding voor nodig hebt.
Ja, dus hieruit, uit het rijtje, blijkt weer dat er ook weer heel veel variatie in zit. En de Dirken, ja, is dat eigenlijk, die zijn er ook al jaren. De Dirken
zeker.
En de Mariekes, die al op hun 12e weten dat ze de zorg in willen of de thuiszorg. En dan doorstromen naar een niveau 2 opleiding,
ja.
Afmaken en gaan werken.
Ja.
Dat. Maar zo'n Farouzan zou kunnen zeggen, dat is ook niet uitzonderlijk, denk ik.
Nee, die internationale schakelklassen, die zijn best niet groot qua aantallen, maar die bedienen wij wel. En die bedienen we al van oudsher, zeg maar, de nieuwkomers. Dus nee, zo heel bijzonder is dat niet voor de ROC's om die te bedienen. Maar het is wel een bijzondere groep, omdat iedere nieuwkomer weer met een eigen verhaal in zo'n klas komt.
Ja.
En een eigen verhaal kan zijn, nou ja, Farouzan was dus een minderheid, werd gediscrimineerd in Iran. Het kunnen Syriërs zijn, het kunnen mensen die de oorlog zijn ontvlucht. Die onderweg hun ouders of daar hun ouders zijn verloren, hun broertjes en zusjes zijn verloren. Weet je wel, dus het heeft ook wel specifieke kwaliteiten vereist van je om met deze groep dat zelfvertrouwen te geven. Om ook in een leermode stand te krijgen. Ja, en ik ben best trots op dat wij dat doen als mbo-sector.
Ja, want ik weet niet of je zicht hebt op hoe dat in ons omringende landen gebeurt. Maar is Nederland daarin uniek in ieder geval sterk?
Ik denk dat de mbo-sector daar wel een track record in heeft. Alleen wij hebben in de loop van de jaren ook heel veel dingen aan de markt overgelaten. Bijvoorbeeld educatie, hè, dat is ook weer vrijgegeven voor de markt. Dat zat vroeger gewoon bij de ROC's. Nou, toen kon je een mooi aanbod toen presenteren. Nou, ik wens deze jongeren, deze jonge mensen ook wel toe, maar ook de samenleving toe, dat we ook weer een beetje teruggaan naar die tijd. Omdat we gewoon in de praktijk zien dat we met drempels te maken krijgen om volledig deze jongeren en deze jongvolwassenen te kunnen bedienen. Het is een beetje hapsnap geworden. Financieringstromen zijn gewijzigd, zijn veranderd. Weet je, en dat wens je eigenlijk deze groep niet toe.
Nee, dat is in het zeg maar in een korte klap, zoals je het uitlegt, is er het nodige veranderd. Laten we gewoon de afgelopen 2 jaar nemen. Zijn daar ontwikkelingen te zien?
Nou,
als het gaat ook gewoon om aanbod van onderwijs.
Ja, veel meer rekening houden met ook het mentaal welbevinden en de situatie na corona. Hè. Ik denk dat dat wel een hele grote uitdaging nog steeds is. Als ik alleen al naar de cijfers kijk, hè, want wij hadden gemiddeld ongeveer voor mbo-entree de afgelopen jaren rond de 14.000 studenten. We zitten weer op het niveau van ruim voor corona met 16.000. Hè, dus de instroom wordt ook groter. Nou, dat moet je ook allemaal organiseren. Hè? Dat moet je ook allemaal organiseren. De verwachtingen, de prognoses van OCMW was dat het ook omlaag zou gaan, ook voor niveau 2. En daar zien we een stabilisering, dat we rond de 75.000 studenten zitten op niveau 2. En dat is ook helemaal niet zo gek, Esther, omdat wij ook zien dat corona ook een groot effect heeft op de leeropbrengsten in het VO. En als je in het VO dus ook niet mee kunt komen, hè, door allerlei factoren waarbij corona...
Niet mee kunt komen?
Ja, waarbij corona dus een hele belangrijke rol heeft, nog steeds speelt. Ja, zien we dat terug in de aantallen studenten die wij moeten bedienen op niveau 2. Voor ons is dat wel een uitdaging, omdat wij natuurlijk ook onze docentenbestand en het aanbod natuurlijk wel op peil willen houden voor deze groep. En niet iedere docent, en dat doe ik zeg dit met alle respect ook voor de docenten op niveau 3 en 4, maar dat is gewoon wel de realiteit. Niet iedere docent heeft het geduld en de capaciteit om mbo-entree en niveau 2 studenten optimaal te kunnen bedienen.
Ja, maar goed, als je er wat in verdiept en gaat zoeken naar zeg maar geschiktheid om voor zo'n mbo 2 klas bijvoorbeeld te staan, dan kom je feitelijk ook tegen dat dat best weer barstig is.
Ja, want je moet echt heel veel geduld hebben. Je moet ook kunnen differentiëren binnen een kleine groep. Hè? Dus iedereen heeft echt die maatwerk nodig. Het is dus ook veel meer dan alleen maar onderwijs. Die hele zorg zit erachter. Misschien ook nog wel armoedeproblematiek, welzijn. Hè? Dus je moet dat ook binnen zo'n school, met zo'n zorgstructuur, moet je dat heel erg goed organiseren. Nou, en je ziet toch ook met name ook na corona, waarbij de aantallen niet afnemen, maar juist toenemen. Ja, dat je dan ook met een gemeente goede afspraken moet maken. Dat je met zorgverzekeraars een hele goede afspraak moet maken om deze jongeren en jongvolwassenen in die leerstand te kunnen houden. Want ze kunnen heel makkelijk afgeleid worden door de problematiek die ze buiten ervaren.
Ja.
Thuis ervaren.
Ja. Maar feit is waarschijnlijk dat dit ook gewoon een kwetsbare situatie is. Wat voor effect heeft dat op het onderwijs?
Nou ja, wij moeten echt alle zeilen bij houden om deze groep docenten binnenboord te houden. Ook door alle politieke wensen en wisselingen van de afgelopen jaren, qua beleid, et cetera. Dat is een hele uitdaging. En je moet natuurlijk met die zorgstructuur aan de slag, waarbij je afhankelijk bent van het aanbod van gemeenten, van zorgverzekeraars, van een UWV bijvoorbeeld, of een sociale dienst in een gemeente. Dus de afhankelijkheid is ook nog best groot, ja, om deze groep optimaal te kunnen bedienen.
Ja. Maar goed, laten we het klein houden. Hè? De Farouzan bijvoorbeeld, die jij ook ontmoet hebt.
Ja.
Toch? Hoe gedijt zij in deze ontwikkelingen? Wat betekent dit voor het onderwijs dat zij krijgt en uiteindelijk voor stageplekken, et cetera?
Nou, ze was net bezig, hè? Die 8 maanden is dus nog vrij kort. Maar stel dat ze politieagent wil worden. Hè? Stel even, ik probeer even uit te stippelen waar ze dan zou moeten uitkomen. Nou, dan moet ze op zijn minst niveau 4 gaan doen. Ik heb zo'n vermoeden, want ik volg haar nog een beetje op afstand. Maar de laatste stand heb ik nu niet bij me. Dat ze dus niveau 4 moet doen. Ja, dan moet je dat moet je dan ook in alle rust kunnen doen. Hè? Dus Farouzan heeft ook thuis rust nodig om dat te kunnen doen. Want het is toch best pittig, mbo niveau 4. Ja, daarvoor wens ik ook haar toe, maar ook Rijn IJssel en onze school ook toe. Dat we dat goed voor haar kunnen organiseren. Dat ze die rust ook krijgt om zich te kunnen focussen op haar mbo niveau 4 opleiding.
Ja, dat wens je haar toe, maar
ja, dat snap ik. Ja, en ik denk ook dat wel in grote gevallen zal gebeuren. Maar goed, tegenslagen kunnen altijd, hè, Esther. Dus ik weet ook niet welke tegenslag ze inmiddels heeft gehad of nog krijgt. En je bent ook wel een beetje afhankelijk van het aanbod die ook andere organisaties haar doen om te helpen.
Ja, want even tot slot, en dan gaan we naar volgend deel van het gesprek, want wordt die urgentie en de relevantie ingezien, ook door de arbeidsmarkt, dat het goed is om deze groep waardevolle studenten, mbo entree en niveau 2 studenten, om die uiteindelijk ook iets te kunnen bieden als het gaat om werk?
Nou, kijk, als ik zeg geduld, maatwerk, zelfvertrouwen, geldt dat ook voor deze mensen, als je het hebt over de overstap naar de arbeidsmarkt. Hè, dus als je het hebt over korte termijn, ik wens ons toe om ze te behouden voor de samenleving. Om ze ook bijvoorbeeld dat burgerschap mee te geven, dat taal en rekenen mee te geven. Dus we moeten wat meer geduld hebben en ze niet alleen maar zien of soms zien als een arbeidsmarktinstrument. Want dat zijn ze niet. Kunnen ze wel worden uiteindelijk. Hè? Stel, je hebt gewoon Dirk is vrachtwagenchauffeur. Ga je gewoon aan de slag op zo'n vrachtwagen en ga je door heel Nederland of heel Europa rijden. Maar om daar te komen, moeten we wat meer geduld hebben met deze groep.
Ja, ja.
Omdat ze wat meer tijd
hebben. Ja, want jij zegt arbeidsmarktinstrument. Ja, dat klinkt wel heel erg, zeg maar, klinisch en robotisch, zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant, de markt staat natuurlijk te springen om vrachtwagenchauffeurs, om
lassers,
in de zorg. Ja. Ja.
Ja. Dus, ja, maar het is NN, hè? Dus wat meer geduld. Niet zoveel haast maken met deze groep. Want het belangrijkste is om ze voor de samenleving te behouden. En om ze zelf ook gewoon om een duurzame toekomst te geven op die samenleving en dus de arbeidsmarkt. Ja, dat is mijn oproep ook aan het bedrijfsleven. Hè. Blijven investeren ook in deze groep. Hè, met stageplekken, leerwerkplekken. En soms heb je daar ook wat op de leerwerkplek ook wat meer begeleiding nodig. Wat meer begeleidingsuren nodig. Dus ik voel ook wel af en toe wat druk, hè? Ook op de mbo-sector. Maar juist met deze groep zou ik zeggen, hou wat geduld, omdat we er als samenleving straks veel meer plezier aan kunnen beleven.
Adnan, ik proef echt een betrokkenheid, een bevlogenheid als jij over deze groep praat.
Zeker. Het is ook een groep die wij van oudsher als mbo-sector bedienen. Hè? Ook nog voor de ontstaansgeschiedenis van de ROC's. Het zit in ons DNA en wij vinden dit ook onze maatschappelijke opdracht. Om deze groep...
Maatschappelijke opdracht.
Ja, maatschappelijke opdracht van onze scholen om deze groep te bedienen. Ik had het net over dat extra geld wat we hebben gekregen voor niveau 2. Dat is hard nodig, hè? Hebben we hard voor gevochten. Daarvoor zaten we in een situatie dat schoolbestuurders
met geld gingen schuiven om juist die niveau 2 te kunnen blijven bedienen.
Ja, ja.
Dat is best knap dat ze dat hebben gedaan. Hè? Dus ook geld die voor, misschien voor niveau 3 en 4 studenten nodig was. Weet je, om turnen naar niveau 2. Om dat maatwerk, om dat persoonlijke maatwerk te kunnen leveren. Om deze groep ook die startkwalificatie. En om die volwaardige positie in de samenleving te blijven geven. En ik ben best trots op dat we dat hebben gedaan. Maar ik ben ook best trots op dat het ons is gelukt om die 150 miljoen structureel extra te krijgen voor niveau 2. Dus ja. Dat was broodnodig.
Dus in dat hele mbo-veld... Dus ook bij directeuren, bij betrokkenen, bij docenten, denk ik ook. Proef je die eigenlijk die bezieling en die bevlogenheid?
Zeker, maar wat is nou mooier, hè, Esther, als jij zo'n Faruzan, zeg maar, kunt bedienen als docent of als teammanager? Als je ziet hoe zij binnenkomt, als je weet, dit is haar eerste moment dat zij formeel onderwijs krijgt, bij Rijn IJssel, om die te zien groeien en te bloeien, ja, dat is toch geweldig?
Ja.
Juist voor deze groep is dat toch geweldig.
Ja. Je zou zeggen, binnen de onderwijswereld wordt dat gezien. Maar vanuit de maatschappij denkt men toch heel erg in niveaus. Hoe hoger, hoe beter. We hebben het wel vaker in deze podcastserie over gehad. Dus wordt daar anders naar deze groep gekeken? Wordt die wellicht wat ondergewaardeerd?
Kijk, ik vind die pro-VSO-discussie, hè, dus vanuit de praktijkscholen, nou, vind ik ook heel erg belangrijk dat we deze jongeren blijven bedienen. Nieuwkomers, maar goed, de afgelopen jaren ook de politieke debat over nieuwkomers en asielzoekers, et cetera. Dat maakt het gewoon niet eenvoudiger op. Maar als ze hier eenmaal zijn, ja, dan wil je ze ook dat ze meedoen in die samenleving. En daar speelt de mbo-sector met de ROC's gewoon een ongelooflijk belangrijke rol in. En wat ik van belang vind, is die startkwalificatie. Ik zei net al, er komen niet vaak momenten dat we samen in één woord worden genoemd met het VO, en met name HAVO-VWO. Maar wel als je het hebt over die startkwalificatie. Want je kunt je startkwalificatie dus halen als je HAVO, VWO of niveau 2 hebt gedaan. En dat is voor de samenleving van belang, omdat we daar heel veel waarde aan hechten. Met een startkwalificatie gaan ook deuren voor je open, voor dienstverlening van de overheid. En heb je ook een duurzamere positie.
Maar heeft de samenleving hier genoeg oog voor? Of laat ik het kleiner maken? Zeg maar werkgevers ook gewoon uiteindelijk. Bedrijven die kunnen profiteren ook van deze mensen die op den duur met een diploma.
Nou, kijk, als je kijkt
voor hen kunnen komen werken.
Als je kijkt naar de beroepen, hè, waar we dus bedienen. Hè, dus MBO Entree, die heette vroeger de assistentenopleiding. Hè. Er zijn dus mensen bijvoorbeeld die een kok helpen om te kunnen koken, die in een winkel assisteren. Hè?
Hebben we het dus over. Bij een grote drogisterij geweest.
Juist.
Ik werd geholpen door een dame die waarschijnlijk een mbo 2 opleiding heeft.
Of entree heeft. Dus assistent ook. Hè? Assistent in de horeca, assistent in de dienstverlening. En als je kijkt naar niveau 2, dan zijn het de lassers, de timmermans, de dirks, hè, dus de vrachtwagenchauffeurs. Ja, die zijn van onschatbare waarde voor onze arbeidsmarkt. Alleen, om ze in de juiste leerstand te krijgen en te houden, dat is de grootste uitdaging.
De Faruzan zijn voorbijgekomen. De Dirks, de dame achter de kassa bij de drogist die mij geholpen heeft. Die lekker aan het werk zijn. Het zijn allemaal voorbeelden van entree-studenten, mbo-2-studenten, met wie het eigenlijk best goed lijkt te gaan. Dus even een brede vraag. Is dat zo? Gaat het eigenlijk best heel erg goed met deze groep studenten? Hoe gaat het met hen?
Nou, kijk, ze hebben multiproblematiek. Hè? Dus dat blijft. Hè? Dus iedereen heeft wel een uitdaging. Maar als ik even één voorbeeld
mag... Dat is wel een groot woord, multiproblematiek.
Ja, nou, multiproblematiek. Maar dat is ook de huidige tijdsgeest waar we in zitten. Hè? Met alle problematiek van dien. En ik heb al een paar voorbeelden gegeven. Hè? Dat kan mentaal welbevinden zijn. Dat kan armoede zijn. Dat kan zorg zijn. Dat kan ontwichte gezin kan dat zijn. Een negatieve ervaring op jongere leeftijd die je achtervolgt kan dat zijn. Maar we zien ook bijvoorbeeld, en dan maak ik hem heel klein en heel dichtbij, is dat ook een groep ook niet weet hoe ze moeten stemmen en wanneer ze moeten stemmen. Nee, en daarvoor kan ook een mbo-instelling bij helpen als je het hebt over basisvaardigheden. Die bestaat uit taal, rekenen en burgerschap. Met name dat burgerschap. Hè, hoe doe je dat mee in onze samenleving? Die best steeds ingewikkelder wordt. Hè, dus de democratische rechtsstaat. Hoe werkt die nou? Hoe functioneert die nou? Wat is jouw rol daarin? Ik kan me zo voorstellen als je als Faruzan vanuit Iran als minderheid komt en nog nooit hebt gestemd, volgens mij, hè, daar. Voor die stempas is het gewoon van belang dat je ook op school ook meekrijgt welke rechten en plichten je hebt als burger.
Ja.
En dat je ook naar zo'n gemeenteraad gaat van Arnhem bijvoorbeeld, of dat de burgemeester of de wethouder of een raadslid langskomt om te vertellen hoe onze democratie werkt.
En dan heb je het over stemmen.
Ja.
Dat is misschien,
maar ook gewoon schurende gesprekken, wat er nu in de wereld gebeurt.
Hoe basis is dat? Het gewoon een briefje op de deur kunnen hangen, ik ben er eventjes niet, breng het pakketje bij de buren.
Ja, voor sommigen is dat nog best ingewikkeld. Maar als je het hebt over taal en rekenen, nou, wat zien wij nu vanuit taal? En dan was ik echt, als jij mij vraagt, wat is je vorig jaar het meest bijgebleven? Hè? 2023, dat was toch wel de staat van het onderwijs. Hè? Dat de inspectie zegt dat een overgrote deel van leerlingen die vanuit het VMBO naar vervolgonderwijs gaan, onder niveau 2F zitten. En 2F is het meest minimale niveau wat we vragen in Nederland. Dat is misschien dat simpele briefje waar jij het over hebt.
Ja.
Die komen dus, de meeste gaan naar het MBO. Ja, dus wij moeten heel erg veel corrigerend werk gaan verrichten. En dat is nog best wel een hele grote uitdaging. Dat willen we wel met z'n allen, maar dat is best een grote uitdaging.
Ja. Ja, en daarin zit, zeg jij dus op die basisvaardigheden, waar dus ook deze opleiding op inzetten, daarin is nog wel een wereldje te winnen en altijd een slag te maken.
Zeker, zeker. Ook aan onze kant, maar ook aan de kant van het verdedigend onderwijs, om dat niveau op een hoger niveau te tillen. Kijk, wij zijn voor sommigen, voor de meesten zijn wij eindonderwijs. Zijn wij gewoon een eindstation. Hè? Dus wij zijn geen funderend onderwijs. Wat kun je zeggen van nou, het HBO of de universiteiten nemen het hier nou van ons maar over. Ja. Hè? Dus daarom moeten wij dat corrigeren. Daar hebben we als sector ook al een stap in gezet op taal en rekenen en op burgerschap. Maar goed, ik schrik nog steeds van dat niveau waarbij we ze binnenkrijgen. Dus dat is echt hard werken, ook voor onze teams.
Ja. Althans, ik ken jou niet zozeer als een type die heel erg aanstaat op vragen van waar heb jij zorgen over, et cetera. Want je bent best een optimist, maar ik stel hem toch eventjes. Als het gaat om de doorontwikkeling, zeg maar, van mbo entree en mbo 2 niveau onderwijs. Waar zit dan jouw zorg voor komende jaren?
Nou, wat ik net al iets over zei, hè, ik zou het ook onze scholen gunnen dat ze wat meer een sluitende aanpak kunnen aanbieden. Dat betekent dus dat ook sommige dingen die zijn weggehaald bij de ROC's, hè, 10, 15 jaar geleden, educatie, maar ook rondom inburgering, dat we dat terugkrijgen om juist die sluitende aanpak voor deze moeilijke groep, hè, best een moeilijke groep, kwetsbare groep, om die te kunnen aanbieden. En waar ik me zorgen over maak, want ja, met name ook op dat sociale stelsel straks weer wordt bezuinigd. Ja, en daar gaan deze groep natuurlijk het meeste last van hebben.
Ja. Nu van zorgen naar dromen. Dat is altijd in een van de afleveringen van MBO Outside dat we even een droommoment inlassen. Dus jij mag weer je ogen sluiten. Dan zijn we 5 seconden stil. En dan mag jij in dit geval 1 minuut hardop dromen over de uitkomst van een onderzoek dat over 5 jaar verschijnt. Over hoe het op dat moment gaat met de uitstroom op de arbeidsmarkt van entree-studenten en niveau 2-studenten. Ga je gang.
Deze arbeidsmarktkrapte is niet tijdelijk. We zitten echt in een arbeidsmarktcrisis. Dus ook over 5 jaar hebben deze groep jongeren en jongvolwassenen nog steeds optimale kansen op de arbeidsmarkt. En mijn droom is dat ik over 5 jaar, als ik in een volkswijk in Arnhem loop, dat ik dan Faruzan tegenkom als politieagenten. Dat ze daar net is gestart. Dat ze ook een soort van ambassadeur is voor het MBO. En met name voor MBO entree en niveau 2. En dat ze vol trots met een Arnhemse tongval daar haar werk aan het doen is. Dat zou mijn grote droom zijn.
Dit was MBO Outside, de podcast die het MBO doet schitteren. Fijn als je je abonneert op deze podcast. Of MBO Outside waardeert met een beoordeling of recensie. Tot de volgende aflevering.